Radio 1.
De ochtend.
De federale regering van Charles Michel is over het weekend vervuild van Zweeds naar oranje-blauw. N-VA doet niet meer mee. Dat betekende ontslagen voor sommigen, maar ook promotie voor anderen. Voor Philippe de Bakker van Open VLD bijvoorbeeld. Niet langer staatssecretaris, maar minister. Goedemorgen.
Goedemorgen.
U moet op Twitter wel nog uw bio aanpassen, meneer de Bakker. Daar staat nog altijd dat u staatssecretaris bent. Nog niet gewend aan de nieuwe titel?
First things first. Het was een redelijk hectisch weekend. En het belangrijk was dat we een doorstart hebben kunnen maken. We hebben de afgelopen jaren goed bestuurd. Maar er zit nog heel wat werk dat op de plank ligt. Dus daar ligt nu onze prioriteit.
Ja, ik vraag het maar omdat u natuurlijk ook minister wordt van Digitale Agenda nu. En dan is zo'n bio natuurlijk meegenomen. Het wordt een lang kaart.
Moeten we alles in de gaten houden.
Ja, het wordt een lang. U hebt misschien wel het grootste naamkaartje van de regering Michel II. Kent u al uw bevoegdheden van buiten?
Ja, ik heb er Digitale Agenda bij gekregen van bij Alexander de Croo. Wat ook heel belangrijk is in deze digitale tijden, dat wij als ondernemerschap verder kunnen stimuleren, maar ook de digitale geletterdheid mee op poten zetten.
Dus daar zijn de andere
werk aan de winkel. Dan komt er nog alles bij rond administratieve vereenvoudiging. Daar is ook nog heel wat werk op de plank. Er is Telecom, B-Post en dan mijn oude bevoegdheden als staatssecretaris, Privacy, Noordzee en de strijd tegen sociale fraude.
Ja, dat is nogal wat. Hè. Gaat dat allemaal lukken?
Dat denk ik wel. Ik ga de komende dagen natuurlijk hard studeren en ook veel overleg plegen. Het zijn toch belangrijke bevoegdheden. Bijvoorbeeld alles wat te maken heeft met Telecom en B-Post. Dat zijn beursgenoteerde bedrijven. Dus daar moet toch eerst goed ingewerkt worden en overleg gepleegd worden. En ook, ja, er staan heel wat zaken al op stapel. Zeker op vlak van Digitale Agenda is er al heel wat gebeurd. Maar op vlak van administratieve vereenvoudiging bijvoorbeeld, daar ligt toch nog heel wat werk op de plank. Daar denk ik dat we eens goed moeten kijken in de komende dagen waar het laaghangend fruit zit. Om bijvoorbeeld het ondernemers makkelijker te maken, maar ook de hardwerkende Belgen ervoor zorgen dat de dienstverlening van de overheid wordt verbeterd.
Ja. Moet u nu straks gaan pendelen tussen verschillende gebouwen ook, want dat zit natuurlijk een beetje verspreid allemaal. En hebt u daar ook de medewerkers voor? Het zijn allemaal bevoegdheden die niet bij een N-VA zaten. Dus die kabinetsmedewerkers blijven gewoon zitten en die komen naar u? Of hoe gaat dat in de praktijk?
Ja, de bevoegdheden die overkomen van Alexander de Croo, daar zitten fantastisch goede mensen. Dus daar is denk ik de continuïteit absoluut verzekerd. Voor administratieve vereenvoudiging moet ik kijken welke mensen dat daar aanwezig waren. Maar daar maken we absoluut ook een prioriteit van om die paparazzerij van de overheid toch proberen terug te dringen. Dus daar zal ik in de komende dagen moeten kijken hoe we dat deel van het kabinet kunnen versterken.
Ja, uw liberale collega Margie de Blok pakte haar nieuwe bevoegdheid asiel en migratie meteen vol aan. Geldt dat ook voor u?
Dat is een zekere continuïteit, maar ik ga toch ook eerst een stuk studeren, omdat je natuurlijk met heel complexe dossiers zit. Zoals ik zei, zeker rond de beursgenoteerde bedrijven, maar ook heel wat zaken rond de digitale agenda en ook administratieve vereenvoudiging. Daar denk ik dat we nog goed moeten kijken hoe we toch de komende weken en maanden toch nog steun kunnen vinden om toch nog een aantal zaken te vereenvoudigen, de dienstverlening van de overheid beter te maken. Dat is voor mij nu een prioriteit.
Ja, want daar haalt u meteen iets heel heikel aan wat bij dit minderheidskabinet hoort. Dat is die steun vinden. Minister in een minderheidskabinet. Ik hoor iedereen zeggen, we moeten meerderheden zoeken. Het is al zo moeilijk als je wel een meerderheid hebt om een meerderheid te kunnen houden. Is dat wel werkbaar, zo'n minderheidskabinet?
Ja, dat zijn natuurlijk wel verantwoordelijkheidsvragen van iedereen. Hè. Ik denk dat gisteren duidelijk is geworden dat deze regering doorgaat en ook een aantal heel duidelijke prioriteiten naar voren heeft geschoven van het sociaal-economisch beleid. Trouwens, de reden waarom deze regering initieel gestart was, was dat sociaal-economisch beleid. Daar moeten we zien dat de arbeidsdeal, de taxshift goed wordt uitgevoerd en afgewerkt. Dat er voor mensen meer netto over is en ook KMO's de lastenverlaging kunnen krijgen. Maar ook het energiebeleid en klimaatbeleid is een duidelijke prioriteit. En ook veiligheid heeft de premier naar voren geschoven. En op die drie assen zitten er in mijn bevoegdheden natuurlijk wel tal van dossiers om mee aan de slag te gaan. En
maar u moet wel een meerderheid hebben, hè?
Ja, dat zal verantwoordelijkheidsvragen van iedereen. Om ervoor te zorgen dat ook alle partijen goed weten dat we dat beleid willen verder zetten. En dat het ook belangrijk is dat het wordt afgewerkt. Omdat je daarmee de koopkracht van mensen ondersteunt. Omdat je daarmee de energietransitie mee vormgeeft. En ik kijk daarop ook wel de verantwoordelijkheid van de verschillende partijen, ook in het parlement.
Ja, dan kijkt u naar N-VA, de voormalige coalitiepartner. U gaat ervan uit dat zij alles steunen waar ze mee aan de grond lagen van een beslissing binnen de regering voor de val?
Ik heb die uitgesproken hand toch wel van N-VA gehoord de afgelopen dagen. En dat is natuurlijk ook zo. Als je in de regering mee beleid voert de afgelopen jaren en er komen wetteksten in het parlement die daar een uitvloeisel van zijn, dan lijkt het mij ook logisch dat hij dat mee ondersteunt.
Ja, en klimaat, dat was een van de drie speerpunten die de premier op tafel legde. U gaat die meerderheid ook zoeken bij Groen en Ecolo?
Ja, maar er zijn ook een aantal zaken wel in de stijgers gezet. Hè. Ik kijk naar mijn eigen bevoegdheid van Noordzee. Ja, daar hebben we de afgelopen jaren toch meer dan 5 miljard euro subsidies weggewerkt. Ik denk dat niemand daar tegen kan zijn, in tegendeel. En we hebben ook ervoor gezorgd dat er in de energietransitie ook voor 4 gigawatt extra offshore wind bij komt. En ook daar denk ik dat iedereen voorstander van is, dat België extra investeert in die hernieuwbare energie. Dus op dat vlak is ook een continuïteit van het huidige beleid, waar ik ook voor denk dat er brede steun voor is, ook in het parlement.
Ja, maar is de nieuwe regering, want dat is de vraag die ook op tafel ligt natuurlijk, is ze wel legitiem als je maar 1 op de 3 vertegenwoordigt?
Dat denk ik wel, ja. Ik denk dat je natuurlijk ook aan de ene kant een voortzetting van het huidige beleid krijgt. Zeker op sociaal-economisch vlak is dat absoluut een feit.
Ik hoorde Chris Peters gisteren zeggen, we gaan andere accenten leggen, dus dat klopt niet helemaal dan.
Ja, maar ik denk dat er heel wat werk op de plank ligt rond de arbeidsdeal en taxshift. Dat zijn zaken die in gang zijn gezet. En ik verwacht daar ook dat het wordt afgewerkt. Ik denk dat het ook verdient om afgewerkt te worden, omdat we daarmee gezorgd hebben voor extra jobs, extra koopkracht, het ondernemersklimaat is verbeterd. Het zijn allemaal zaken, denk ik, waar toch brede steun bij is, ook bij de bevolking.
Ja, maar toch heel kwetsbaar, hè, als je maar 52 van de 150 zetels in het parlement hebt.
Het zal een evenwichtsoefening zijn, maar ik kom uit het Europees parlement zo, en ook daar moest je constant op zoek naar steun voor bepaalde voorstellen. En dus dat zal nu niet anders zijn. En daarom dat ik ook reken op de verantwoordelijkheid ook van de verschillende fracties in het parlement om te kijken in welk dossier dat zij steun kunnen geven en ervoor te zorgen dat deze regering ook kan doorgaan, dat er beleid kan gemaakt worden in het belang van het land, in het belang van de mensen, om die koopkracht te versterken, om die klimaatdoelstellingen te halen.
Is het niet in het belang van het land om vervroegd verkiezingen uit te schrijven dan, om wel naar een meerderheid te kunnen gaan?
Wel, dit weekend is er beslist om door te gaan, omdat we natuurlijk ook nog veel werk op de plank hebben liggen. En ik denk op een heel cruciaal moment voor ons land. Kijk naar Brexit bijvoorbeeld, dat er binnenkort aankomt. Ik denk dat er heel wat ondernemers en mensen angstig naartoe kijken. En is het belangrijk dat we in zo'n geval ook kunnen besturen. Op vlak van veiligheid, idem dito. Hè.
Maar om te besturen heb je ook een meerderheid nodig, natuurlijk. En als je die niet vindt, en als partijen zeggen, ja, nee, dat gaan wij niet doen, we gaan niet steunen, dan sta je daar natuurlijk en dan kan je ook niet besturen.
Ja, maar het zal zeker geen gemakkelijke oefening zijn. We hebben niet de gemakkelijkste weg gekozen. We hebben de weg gekozen om verantwoordelijk verder te gaan en te kijken hoe we in verschillende dossiers steun kunnen vinden in het parlement om door te gaan. Er ligt nog genoeg werk op de plank, belangrijke dossiers die ook bij de bevolking heel belangrijk zijn. Zoals het sociaal-economisch beleid, maar ook op vlak van klimaat denk ik dat we ambitieus moeten zijn en ook daar steun in het parlement kunnen vinden.
Voor u komt daar dan nog eens bij dat u in Antwerpen samen met N-VA en SPA onderhandelt over een nieuwe stadscoalitie. Ik hoorde u gisteren al zeggen dat dat geen probleem moet zijn, maar dat lijkt me toch niet evident in deze.
Ja, maar ik heb al gezegd, Brussel is Brussel, Antwerpen is Antwerpen. En na de verkiezingen in Antwerpen hebben we beslist om een sterk bestuur op de been te brengen samen met SPA en N-VA. We zijn nu aan het onderhandelen. Ik ben daar aan het proberen om liberale accenten, liberale voorstellen in dat bestuursprogramma te krijgen. Dat lukt vrij aardig. En de komende weken werken we daar aan verder om ervoor te zorgen dat we echt een sterk stadsbestuur krijgen.
En volgens SPA-voorzitter John Crombé heeft het migratiepact en de campagne van N-VA, de online campagne die vorige week even snel verdween als ze kwam, de gesprekken wel niet makkelijker gemaakt in Antwerpen. Klopt dat? Loopt het stroef?
Ja, maar ik heb al gezegd dat je aan een onderhandeling begint om ook te landen en een sterk bestuur op de been te brengen. En ik merk dat engagement ook van de andere partners rond de tafel. Dus die onderhandelingen die lopen. Het is belangrijk, denk ik, dat we daar ook snel landen, nog voor het einde van het jaar, om ook goed van start te kunnen gaan. En ik voel toch rond de tafel dat daar ook het geloof in is dat dat kan. En dat we de verschillende punten die op tafel liggen, dat we die kunnen uitdiscussiëren en dat we daardoor een sterk bestuursakkoord kunnen maken.
Wanneer zitten jullie bij samen daarover?
We zitten straks wel samen. Ik heb gisteravond na de ministerraad nog in Antwerpen de voorbereiding gedaan met de collega's. En vanaf deze ochtend zitten wij terug aan de onderhandelingstafel.
Wordt dat niet een beetje ongemakkelijk? Want dat zal dan voor het eerst zijn na het weekend dat was.
Nee, dat denk ik niet. Hè. Ik denk in Antwerpen, nog eens, wij proberen daar liberale voorstellen in een bestuursakkoord te krijgen samen met de twee andere partners. Dat lukt vrij aardig en we hebben daar duidelijk accenten gelegd hè, op het vlak van lokale economie, mobiliteit, onderwijs. En dat zijn de zaken waar het nu over gaat. Ik wil een sterk inhoudelijk akkoord in Antwerpen om ook daar snel te kunnen gaan besturen.
Ja, en hoe snel zou dat dan zijn? Wanneer verwacht u een akkoord in Antwerpen?
Wel, de onderhandelingen schieten op en ik hoop dat we nog voor het einde van het jaar kunnen landen.
Philippe de Bakker, minister in de federale regering. Dank u wel.
Graag gedaan.
Gent-Brussel